Goedemiddag, broeders en zusters, allen hartelijk welkom in deze dienst. En we beginnen de dienst met het zingen van Psalm 68, vers 7. Er is een moment gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen van Psalm 42, de versen 1 en 3. Laten we samen bidden. Dank u, Heere, dat wij onze ziel tot u mogen opheffen. Wij mogen ons leven in uw hand leggen. Wij mogen onze ogen in het geloof op u slaan. En wat is het mooi om te weten dat u uw ogen op ons slaat en dat u ons in het oog houdt, ons de weg wijst, ons raadt. En dat doet u door uw woord en geest. En we danken u dat u dat ook vanmiddag wilt doen. En dan willen we ook bidden om de leiding van uw Heilige Geest als we uw woord gaan openen. Als we daarna gaan luisteren. En we willen u vragen of u het zo wilt maken dat het ons ook persoonlijk mag aanspreken, persoonlijk mag raken, hier in het kerkgebouw, maar ook als we thuis de dienst meeluisteren of misschien op een andere plek, misschien wel onderweg. En we willen u bidden, Heren, of u ons nabij wilt zijn in alles. Geef ons een gezegende dienst en wil heel persoonlijk in ons leven zijn. U weet, Heren, wat er op dit moment allemaal speelt in ons leven. Er kunnen soms tegenstellingen ook in ons leven zijn. Misschien waren die er ook wel in de afgelopen week. En misschien kunnen we op een bepaalde manier ook wel opzien tegen de week. We kunnen er ook naar uitzien. Maar hoe het ook zij, als u maar bij ons bent, dan kunnen we weer verder. En mag dat ook zo zijn vanmiddag hier in de kerk. Dat we echt weer verder kunnen. Leid ons door uw geest. En we danken u ook voor alles wat u ons deze dag hebt gegeven. Wat blijft het een geweldig voorrecht, Heren, dat we de kerkdiensten mogen houden. Dat we dat in alle vrijheid en rust kunnen doen. Dat we dat in een eigen gebouw mogen doen. Dat we elkaar weer mogen zien en bemoedigen. En zo wilt u steeds weer met ons verder gaan. Kom bij ons, open uw woord, open ons hart. In Jezus' naam. Amen. We willen lezen uit Job 2, de versen 1 tot en met 10. En ik geef van tevoren aan dat de tekst is de versen 9 en 10. Dus de twee laatste versen van de schriftlezing.
Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook de Satan maakte bij hen zijn opwachting. De Heer vroeg hem, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedold op aarde. De Heer vroeg aan de Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronden te richten. Hierop zei de Satan, zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen hem, luister, doe met hem wat je wil, maar spaar zijn leven. Hierop vertrok de Satan en hij overdekte Job met, van voedsel tot kruin met vreselijke zweren. Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. Zijn vrouw zei tegen hem, waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Maar Job zei tegen haar, je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God. Zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet. Hij sprak geen onvertogen woord.
Dankjewel. Dus het gaat vanmiddag over de reactie van de vrouw van Job op al het lijden dat hij meemaakt en het antwoord van Job daarop weer. Laten we zingen nu van Psalm 25, de versen 7 en 8. Laten we naar de verkondiging zingen uit het liedboek Gezang 445, de versen 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn heel wat gespreksonderwerpen, maar ik denk dat het weer een van de meest voorkomende gespreksonderwerpen is. En zeker ook in de afgelopen winter hebben we denk ik heel wat keren tegen elkaar gezegd, wat is het toch een natte en donkere winter. En ook nu zeggen we, ja, het wil maar niet echt vlotten met het mooiere weer. Afgelopen weekend viel het dan mee, maar nu is het weer veel te koud voor het jaar. En dat delen we dan zo van tijd tot tijd met elkaar. En dan zeggen we, mooi weer vandaag. Of, we kunnen wel wat regen gebruiken. Hoe was het weer tijdens jullie vakantie? Nou ja, we kunnen zeggen dat er geen mooi en slecht weer bestaat. Want alle weer komt van God En we aanvaarden het uit de hand van God. En dat dan alle weer goed is. Maar laten we toch even twee uitersten noemen als het om het weer gaat. Het is mooi of het is slecht weer. En dat is ook weer een beetje subjectief. Ik heb eens iemand horen zeggen van, ja, voor mij bestaat er geen mooi of slecht weer. Voor mij is alleen maar de vraag of ik wel of niet de jas moet aantrekken. Nou, dat is ook weer een beetje waar. En daar zitten nog wel verschillende weerstypen tussen. Want het is niet altijd mooi of slecht. Maar we nemen nu even die twee uitersten in gedachten. En het voorbeeld van mooi of slecht weer kunnen we overdrachtelijk ook toepassen op ons leven. In ons leven kan het mooi weer zijn. En dan gaat het ons goed. Maar het kan ook slecht weer zijn. En dan kan het leven zwaar zijn. Soms kan er zelfs noodweer zijn. Nou, dat is in het leven van Job aan de orde. En Job noemt die tegenstelling in het leven het goede en het kwade in de tekst. Nou ja, het boek Job is een bijzonder ingrijpend en indringend boek. Wat Job heeft meegemaakt gaat alle te boven. Hij is al zijn bezit kwijtgeraakt en wat nog veel erger is, al zijn 10 kinderen op 1 dag heeft hij verloren. Het is niet voor te stellen hoe zwaar Job is getroffen. En wij weten vanuit de Bijbel dat de Satan daar een hand in had. Hij had van God toestemming gekregen om Job te raken in zijn rijkdom. En dan gaat het in het boek Job om de vraag, geloven we in God om wat hij geeft, of geloven we in God om wie hij is? Nou ja, de Satan wilde met alles bereiken dat Job God zou vervloeken. Dat hij zijn dienst aan God zou opgeven. Want de Satan zei namelijk dat Job God alleen maar diende uit eigen belang. Ja, nogal logisch, zegt de Satan, dat Job op u vertrouwt, want u hebt hem immers zeer gezegend. Nou, dat zou wel veranderen als Job alles kwijtraakte. Maar het werd niet anders toen Job alles kwijtraakte. De Satan kreeg niet zijn zin. Job bleef zich in de grote ellende die hem had getroffen aan God vasthouden. En dan komen we Job 2. En dan zien we dat de hemelbewoners, waaronder de engelen, opnieuw voor God verschijnen. En ook de Satan is door God ontboden en in het gesprek tussen God en Job, God en de Satan, is het geloof van Job opnieuw het gespreksonderwerp. God zegt tegen de Satan dat hoewel de Satan hem zonder reden tegen Job heeft opgezet, Job God toch nog net zo trouw dient als toen hij nog alles bezat, toen hij nog rijk was. En er was dus ook geen enkele reden voordat Job zo zwaar getroffen moest worden. En dan leren we de Satan nog beter kennen in zijn vijandschap tegen God en zijn gelovigen. In plaats van dat de Satan zijn ongelijk en zijn nederlaag erkent, doet hij er nog een schepje bovenop. Hij geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij moet en zal het geloof van Job met de grond gelijk maken. En daar is hij altijd op uit. Ons geloof kapot maken. En daarvoor heeft hij in het geval van Job nog 1 pijl op zijn boog. Namelijk het leven van Job zelf. En hij zegt tegen God dat Job alles waard is. Dat had de Satan dus kennelijk wel gezien. Job heeft zijn geloof nog, maar ook nog zijn gezondheid. En als God Job nou een nare ziekte geeft, zijn lichaam aantast, dan zal het zeker gedaan zijn met het geloof van Job, zegt de Satan. En dan zegt hij met overtuiging tegen God, dan zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Ja, gemeente, het boek Job roept ook heel veel vragen op. Vragen waarop wij, denk ik, geen antwoord kunnen geven. Althans, ik kan die antwoorden niet geven. dan doet God iets wat we niet zullen kunnen begrijpen. En daarom moeten we het maar gewoon laten staan. Hij geeft de Satan ruimte om de gezondheid van Job af te pakken. Hij moet alleen van het leven van Job zelf afblijven. Dat moet hij sparen. Ja, en de Satan weet kennelijk dat de gezondheid voor Job belangrijk is. En dat ervaren ook wij allemaal. Wij kunnen zeggen dat gezondheid een groot goed is. Of we zeggen, als je maar gezond blijft. Of als je aan de toekomst denkt, dan heb je plannen, maar dan zeg je erbij, nou ja, voorwaarde is natuurlijk wel dat ik er de kracht voor zal blijven krijgen, dat ik gezond mag blijven. En je kunt er God ook dankbaar voor zijn als je gezond mag zijn. En hoe belangrijk gezondheid is, dat merk je vooral als je ziek bent. Dan weet je echt hoe belangrijk gezondheid is. En dan is het ook niet meer vanzelfsprekend voor je. Want als je ziek bent, is je gezondheid in meer of mindere mate aangetast. Nou ja, en de Satan maakt maar wat graag gebruik van de ruimte die God hem geeft om de gezondheid van Job aan te tasten. En dan maakt hij Job ernstig ziek. Kijk, en dan komen er ook allerlei vragen boven. Dan denkt u misschien, ja, mijn ziekte komt die nou ook van de Satan. Ja, ik denk dat we met dat soort vragen heel voorzichtig moeten zijn. Wij krijgen daar geen antwoord op. Eén ding is zeker, altijd zijn we in Gods hand. In ieder geval, bij Job is duidelijk, en dat weten we uit de Bijbel, dat de Satan de ruimte krijgt om Job ziek te maken. En hij zorgt ervoor dat het lichaam van Job van boven naar beneden dus helemaal onder de kwaadaardige sferen komt te zitten. Het is niet bekend welke ziekte Job precies heeft gekregen. We weten wel, en dat weten we uit wat Job zelf over zijn ziekte zegt, dat het een ernstige ziekte is. En dat Job er zeer onder lijden moet. En in de eerste plaats komt hij door zijn ziekte in een isolement. En als hij ziek is, dan zien we hem bij een vuilstort zitten. Hij zit in het stof en het vuil. Een grotere tegenstelling tussen de rijke Job en de Job nu is niet denkbaar. Toen hij nog alles bezat, was hij de aanzienlijkste man van het oosten. Dat wordt letterlijk gezegd in Job 1 vers 3. Nu is hij de minst aanzienlijke man van het oosten. En zijn ziekte veroorzaakt ook vreselijke jeuk. Nou ja, als u wel eens jeuk hebt gehad en je hebt het over je hele lichaam, dan is dat echt lijden. Dat zal je maar moeten meemaken. En de jeuk is zo ondraaglijk voor hem, dat hij van de vuilnisbelt een scherf van een weggegooide pot pakt om zich daarmee te krabben. En dat heeft weer tot gevolg dat de sferen opengaan, bloeden en etteren. Ja, ik kan me voorstellen dat u dat allemaal niet prettig vindt om te horen, maar het geeft aan hoe beroerd Job eraan toe is. En Job 7, enkele hoofdstukken verder, en dan in het 5e vers, zegt hij er zelf over: mijn lichaam is met wormen en korsten bedekt. Mijn huid verschilfert en laat los. Nou, denkt u bij de wormen maar aan maden, denk ik. En in Job 30, vers 17, laat hij weten dat hij 's nachts helse pijnen heeft. Ja, en dan lig je wakker. Hij komt ook niet tot rust. En dan zegt hij in Job 30 vers 30 dat koorts zijn gebeente verteert. Man, man, wat een verschrikkingen voor de gelovige Job. Wat zit Job aan de grond? Erger kan het niet. Hij heeft niets meer over. Of toch wel? Hij heeft zijn vrouw en vrienden nog. Die komen nog bij hem op bezoek. Maar maakt dat het draaglijke voor Job? Nou, vanmiddag staan we dus stil bij de vrouw van Job. Die vrienden die komen later in Job in beeld. Nou, we weten verder niets van zijn vrouw. Haar naam wordt nergens genoemd. Wat we weten is hoe zij reageert op het lijden van Job. En haar reactie daarop laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Ja, een andere vraag is, geloofde nou de vrouw van Job ook zelf? Ja, dat weten we niet. Maar ja, er is geen reden om aan te nemen dat zij zelf nooit geloofd heeft. Wat we wel weten is dat ook zij ziet, net als de Satan, dat Job onberispelijk is gebleven in zijn dienen van God. Ondanks alles wat hij meemaakt. Ja, en dat kan zij niet meer meemaken. Daar begrijpt ze helemaal niets van. Waarom blijf jij zo onberispelijk in je geloof? Vervloek God toch. Sterf. Daarmee zegt ze eigenlijk, met een God die dit allemaal in je leven toelaat, kun je toch niet leven? Is dit nou je beloning op de trouw die jij hebt voor God? Snijd de band toch radicaal met hem door. Keer hem de rug toe. Neem afstand van hem en sterf. Want dood ga je toch. Ja, ik kan me voorstellen dat u denkt, en dan gaan we even heel menselijk denken, ik kan me de reactie van zijn vrouw wel voorstellen. Ik vind die wel begrijpelijk. Nou ja, kijk maar in de praktijk. Het is nogal eens de praktijk dat christenen die veel meemaken aan tegenslag, in wiens leven het slecht weer is geworden, het advies van de vrouw van Job hebben opgevolgd en God de rug hebben toegekeerd. God verlaten hebben. Als het kwade in hun leven begint, kan dat het begin van het einde van hun geloof zijn. Ze willen niet meer geloven in God. Ze kunnen niet meer met hem uit de voeten. Ze begrijpen niets meer van hem. En dan zeggen ze, als ik dit allemaal mee moet maken, dan hoeft God voor mij niet meer. Maar de momenten dat wij niets van God begrijpen en het heel moeilijk met hem kunnen hebben, kunnen wij misschien ook wel bij onszelf herkennen. Misschien hebt u dat ook wel eens gezegd. Ik begrijp helemaal niets meer van God. Nou weet u, als we verder lezen in het boek Job, komen we erachter dat Job zelf het gaandeweg ontzettend moeilijk heeft gekregen met God. En hoe hij in zijn leven al die ellende heeft toegelaten. Job noemt God zelfs op een bepaald moment zijn vijand. En nergens lezen we, dat is weer de andere kant, dat wat hij meemaakt losmaakt van God. Hij ziet er Gods hand in, maar hij begrijpt er helemaal niets van. Daar komen we achter als je het boek Job verder leest. Maar ook zijn vrouw maakt dus zijn ellende niet los van God. Nog sterker, ze houdt er God voor verantwoordelijk. En dat pikt ze niet. Ze loopt er helemaal mee vast. Vandaar haar reactie op het geloof van Job. Want daar wordt Job nu in aangevallen, in zijn geloof, door zijn eigen vrouw. Ja, je kunt soms lezen in wat er over de vrouw van Job geschreven wordt, dat ze er soms nogal van langs krijgt, vanwege haar reactie. Maar mag ik vanmiddag met u ook proberen wat begrip voor haar te hebben en dat te verwoorden. Om daar iets van te kunnen meemaken, kan het helpen om ons even in haar situatie te verplaatsen. Want het lijden van Job is ook haar lijden. Zij is er even hard door geraakt als Job. Behalve dan niet in haar gezondheid, maar verder wel. Maar dat zullen de zusters met mij eens zijn. Als je man leidt, leid je mee. En andersom is dat ook zo. En het zijn toch ook haar kinderen die in één klap allemaal omgekomen zijn. Zij is de moeder van die kinderen. Zij heeft alle 10 kinderen voor de geboorte bij zich gedragen. Onder haar hart. Zij heeft ze gebaard, gevoed, verzorgd en lief gehad. Ze heeft ze getroost toen ze verdriet hadden. Ook zij is onvoorstelbaar hard boven menselijk vermogen getroffen door het verlies van al haar kinderen. Het verlies van 1 kind is al onnoemelijk, bovenmate zwaar. En dan al je 10 kinderen. En het bezit van Job, het bezit, was ook haar bezit. Daardoor kon ze, ook zij een heel fijn leven op aarde hebben. Ze kon kopen wat ze wilde. En als ze een feest wilde geven voor haar vriendinnen, dan had ze daarvoor ruim de financiële middelen. En het aanzien van Job gaf ook haar aanzien. En Job is haar man, haar wederhelft. En nu raakt ze misschien hem door zijn ondraaglijke ziekte ook nog kwijt. Ja, het is afgrijzelijk voor haar om haar man zo te zien. Want hij was niet om aan te zien. Job zelf zegt daarover in hoofdstuk 19 vers 17. Mijn vrouw walgt van mijn adem. Nou, het was dan zeker niet prettig voor haar om bij hem te zijn. Is het dan niet te begrijpen dat zij zo reageert op het lijden en het geloof van Job? Nou ja, Job zelf begrijpt de reactie van zijn vrouw niet. Ook zijn vrouw keerde zich dus eigenlijk tegen hem. Maar hij is het niet met haar eens. En het lijkt me dat hij recht van spreken heeft. En in zijn reactie wordt duidelijk dat ze in het geloof tegenover elkaar staan. Als je samen in een huwelijk veel tegenslag hebt, slecht weer meemaakt, wordt het omgaan daarmee nog lastiger als je elkaar dan niet kunt vinden in het geloof. Of zelfs nog verder, als je elkaar kwijtraakt in het geloof. En ik maak ook nog even een ander uitstapje, als u het mij toestaat. Als je als man en vrouw samen veel meemaakt, zoals Job en zijn vrouw veel meemaakten, dan is het over het algemeen zo dat een vrouw en een man daar verschillend op kunnen reageren. Dat zie je nogal eens, ik zeg niet dat het altijd zo is, maar dat zie je soms gebeuren bij bijvoorbeeld het dramatische verlies van een kind. Een vrouw heeft de behoefte om zich te uiten, om over haar gevoelens te praten. En een man kan die behoefte ook wel hebben, maar een man heeft nogal eens de neiging om die dingen voor zichzelf te houden, om ze niet te uiten. En zichzelf dan terug te trekken. In zichzelf. En dan troost bijvoorbeeld zoeken, hou vast in zijn werk. Gaat helemaal op in zijn werk. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar ik schets zo even een voorbeeld. Nou ja, dat man en vrouw daar verschillend op kunnen reageren op leed dat ze samen meemaken. Daarbij kunnen we zeggen dat het een niet beter is dan het ander. Het is belangrijk om gewoon vast te stellen dat we er verschillend op kunnen reageren, want mannen en vrouwen zijn ook verschillend. En dan is het heel belangrijk om elkaar de ruimte te geven om hetzelfde verdriet op verschillende manieren te dragen en te verwerken. Als een vrouw het uit en een man trekt zich terug, zegt dat niets over de zwaarte van het verdriet. Alleen, ze beleven het anders. Ze uiten het anders. En wat dan heel belangrijk is, dat is dat je er met elkaar over blijft praten. En dat een man zijn vrouw niet alleen laat in haar verdriet en haar de volle ruimte geeft om haar gevoelens te uiten. Begrip voor elkaar. Ja, en soms is daarbij ook echt professionele begeleiding nodig. Kijk, als de communicatie er niet of weinig is, dan is het gevaar aanwezig dat man en vrouw uit elkaar groeien en elkaar niet meer kunnen vinden. En het komt er nogal eens voor dat relaties dan stranden. En dat is wat niemand wil. Nou ja, de relatie tussen Job en zijn vrouw staat dus zwaar onder druk op het punt van het geloof in God. Ze reageren geestelijk totaal verschillend op hetzelfde verdriet. Ja, zonder dat ze dat denk ik in de gaten heeft, wordt ook de vrouw van Job gebruikt door de Satan. Want ze zegt namelijk precies hetzelfde als wat de Satan ook zei. Als u Job ook nog zijn gezondheid afpakt, zal hij u in uw gezicht vervloeken. Nou, daar sluit de vrouw van Job zich bij aan. Vervloek God en sterf. Ja, wat denkt u wat die reactie van zijn vrouw voor Job betekent? Dat moet toch ook een geweldige verzoeking voor hem zijn geweest. Maar Job laat zich niet verzoeken. Hij zegt tegen zijn vrouw, je woorden zijn de woorden van een dwaas. Maar hij zegt niet dat zijn vrouw zelf een dwaas is, maar dat haar woorden dwaas zijn. En dwaas is in de Bijbel een woord dat aangeeft dat iemand reageert of leeft zonder God. En haar woorden zijn dan ook woorden van ongeloof. Haar woorden wekken de indruk dat zij zelf kennelijk geen moeite ermee heeft om zonder God verder te leven. En Job gebruikt het volgende argument in zijn reactie op zijn vrouw. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ziet u dat Job goed en kwaad, mooi en slecht weer, niet losmaakt van God? Nou, dat gebeurt in onze tijd wel eens. Christenen kunnen namelijk zeggen, en dat is een deel hoor, een klein deel, maar dat kan gezegd worden. God wil je vooral en alleen het mooie en het goede geven hier op aarde. Noemen we ook wel het welvaartsevangelie. En ziekte komt altijd van de Satan. Daar heeft God niks mee te maken, die wil dat niet. En daarom wil die ziekte ook altijd genezen. Alles wat niet goed is, daar heeft God niets mee te maken. Ja, ik begrijp helemaal niets van die opvatting. Want die strijdt ook met de praktijk van het leven. Het leven is niet altijd mooi. Dat wordt ons tegenwoordig wel wijs gemaakt dat alles mooi moet zijn, fijn moet zijn. Er worden kinderen soms ook opgevoed dat ze niet meer om kunnen gaan met teleurstellingen. En dan komen ze later mee in de problemen in het leven, want het leven is niet alleen maar mooi. Het leven kent grote teleurstellingen, we leven nog in de gebrokenheid. Het is namelijk niet zo dat we alleen maar het goede van God krijgen. God kan ons ook op de proef stellen. Er is niet een automatisch verband tussen geloof en voorspoed. Tussen geloof en gezondheid. Als je dat namelijk wel zegt, dat er een automatisch verband is, dan kom je onherroepelijk in de problemen met je geloof in God op het moment dat de dingen anders gaan. Begrijpen we daar iets van? Hoe God in ons leven ons draagt en leidt? Ik niet. Ik begrijp er soms helemaal niks van. Maar geloven in God, vertrouwen op God, is toch ook niet hetzelfde als hem begrijpen. Job begreep ook niets van God. Geloven is dat je dwars tegen alles in, met al je waaroms en vragen, je toch blijft vasthouden aan God. En op hem blijft vertrouwen. Ook op die momenten dat je niets van hem begrijpt. Ja, wij kunnen God ook niet verklaren en begrijpen. Op het moment dat we dat wel kunnen, is God niet groot meer en is het voor ons geen geloof meer. Als we God kunnen verklaren en begrijpen, dan is Hij aan ons mensen gelijk geworden. Ja, weet u, ik zou er toch niet aan moeten denken dat God aan mij gelijk is, want dan kan ik niet meer op Hem vertrouwen. Juist omdat Hij veel groter en machtiger is dan wij mensen. En alles in zijn hand heeft. Dat roept ons vertrouwen op. Nou, Job laat in zijn antwoord aan zijn vrouw God, God. En dat moeten wij ook maar doen. Anders loop je hopeloos vast, ook met het wereldgebeuren. En wat Job ook doet, volgens mij, als ik het goed lees, dat is dat hij in zijn antwoord aan zijn vrouw ook haarzelf vasthoudt. Hij neemt wel afstand van haar woorden, maar niet van haarzelf. Nou, om het een beetje modern te zeggen, hij blijft de verbinding met haar zoeken. Hij zegt niet, ik aanvaard al het goede van God en zou ik dan het kwade niet aanvaarden? Nee, hij zegt, wij. Hij zegt eigenlijk tegen zijn vrouw, toen het ons goed ging, aanvaarde je alles van God. Toen het mooi weer was in ons leven, had je geen enkele moeite met God. Maar nu het slecht weer in ons leven is geworden, is je relatie met God dan ineens anders geworden? Maar dat is toch niet eerlijk? Dan ben je in feite alleen een mooi weerchristen en kun je en wil je geen slecht weerchristen zijn. Ik hoor Job als het ware tussen de regels door tegen zijn vrouw zeggen, laat ons verschrikkelijke verdriet geen einde maken aan wij, aan ons. Het is nu noodweer in ons leven. Maar God heeft ons ook nooit beloofd dat het alleen maar mooi weer in ons leven zou zijn. Het kan ook slecht weer worden. En dat brengt Job er niet toe om de band met God door te snijden. Ook later, in het boek Job niet. Hij spreekt straks grote woorden tegen God die soms over het randje gaan, maar hij doet dat nooit met de rug naar God toe. Want hij kan niet zonder zijn God. Ook niet nu het slecht weer is in zijn leven. Want hij had ook daarvoor al een heel persoonlijke relatie met God. En gemeente, ik denk dat het daarom gaat in het geloof. Wat is geloof voor ons? Is dat een soort van levenshouding? Een soort van religieus gevoel? Of is dat een heel persoonlijke relatie met God door het geloof in de Heer Jezus? Dat we door Jezus tot Hem gaan. Heel persoonlijk. Ja, en dan kun je God nooit meer kwijt. Dan wil je Hem ook niet meer kwijt. En als het dan zwaar weer wordt in je leven, dan heb je Hem des te meer nodig. En dan klamp je aan Hem vast met alle vragen die er zijn. Met alle waaroms. Job houdt God vast, omdat God hem vasthoudt. Nou gemeente, dat is bij ons ook zo. In goede en in kwade dagen houdt God ons stevig vast. En zijn we in zijn hand. Nee, we krijgen niet antwoord op al onze vragen. Veel vragen blijven onbeantwoord. Maar we weten zeker dat God weet hoe we verder moeten. En hij gaat dan ook verder met ons. En dat doet hij ter wille van Jezus. Nou, als er nou één slecht weer in zijn leven heeft gehad, dan was dat de Heer Jezus. Toen hij moest lijden en sterven om ons van onze zonde en van de dood te verlossen. Hij heeft het kwade van het lijden uit Gods hand aanvaard. Hij had het er onvoorstelbaar moeilijk mee, gaan we eens naar Gethsemane, toen hij uitermate angstig werd, zo angstig dat zijn zweet tot bloed werd, zo stond hij onder de stress. maar heeft het aanvaard om ons te verlossen van de zonde en van de dood. En ons daarvoor in de plaats het goede van de vrede met God en van het eeuwige leven te geven. En nu is de Heer Jezus vanuit de hemel altijd bij ons. In goede en in kwade dagen. In mooi weer en in slecht weer. En hij kan ons nabij zijn als de Satan ons dwars zit in ons geloof. Dat zit hij, want er valt wat te halen. En dan lezen we in Hebreeën 2 vers 18. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld, verzocht werd door de Satan en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die verzocht, die beproefd wordt, bijstaan. En dat doet hij dan ook. Nou ja, gemeente, de vraag die denk ik voor ons van belang is, is: zijn wij mooi weer christenen? Of durven we in vertrouwen op God ook slecht weer christenen te zijn? Dat is een vraag die belangrijk is. Durven we in alle omstandigheden op God te blijven vertrouwen? En daarbij mogen we houvast hebben aan een bekende spreuk. God heeft ons nergens en nooit een kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Amen. Laten we danken en bidden. Heere in de hemel, we danken u dat we mogen weten dat ons leven altijd in uw hand is. En dat u, Heere Jezus, voor ons instaat, voor ons pleit en altijd bij ons bent. Want dat hebt u immers beloofd, dat u met ons zult zijn al de dagen van ons leven tot aan de voleinding van de wereld. En we hebben uw hulp en nabijheid ook echt nodig. Ook als het ons goed gaat. In mooi weer, maar ook in slecht weer. En u weet, Heere, hoe het op dit moment in ons leven is. En het kan zijn dat we ons op de een of andere manier kunnen herkennen in het lijden van Job, maar ook in het lijden van zijn vrouw. Misschien hebben wij een groot verdriet op dit moment in ons leven. Misschien zijn we ernstig ziek. Hebben we grote zorg om een van onze kinderen of om iemand anders. Misschien hebben we het grote verdriet moeten meemaken en dragen we dat met ons mee van het verlies van een kind. O Heere, u weet wat dat allemaal met ons gedaan heeft en met ons doet. En hoe we soms heel diep kunnen zitten. Ook in ons geloof. Dat we boordevol zitten met allerlei vragen over u. Over uw nabijheid en met waaroms. En dan begrijpen we u niet. Maar wil ons ervoor bewaren dat we u de rug zouden toekeren. En u weet ook, Heere, hoe dat in relaties een rol kan spelen, moeite en zorg. En hoe dat soms ertoe kan leiden dat man en vrouw of ook anderen wat uit elkaar kunnen groeien, ook op het gebied van geloof. En misschien kan iemand zich daar van ons ook in herkennen. U weet dat. En we willen u bidden of u ons wilt helpen om dan toch dicht bij elkaar te blijven. Om te proberen elkaar te bereiken en vast te houden. En ook geduld met elkaar te hebben. En wil ons ook helpen, Heere, om in de gemeente met elkaar mee te leven in moeite en verdriet, maar ook in de mooie dingen. En ook zo iets daarvan mogen doorgeven van uw troost en nabijheid. Als u maar bij ons bent, Heere, als u ons maar vasthoudt, ook als er in ons leven een geloofsstrijd is. En die kan er ook om andere redenen zijn, maar houdt u ons vast. Dat is immers ook wat u ons belooft. U zegt ook dat u ons geenszins zult begeven, geenszins zult verlaten. Het is gewoon onmogelijk dat u dat zult doen. Maar we kunnen ons soms wel heel verlaten voelen. Houd ons dan vast, Heere. En wees ons, Heere Jezus, nabij in de beproevingen, in de verzoekingen van de Satan. En geef dat we ook mogen onderkennen dat hij erop uit is om ons van ons geloof af te brengen. En wilt u dan voor ons bidden dat ons geloof niet zal bezwijken. En zo willen we in vertrouwen op u verder gaan, wetend dat onder ons eeuwige armen zijn. En dat onze aankomst verzekerd is. Want we mogen uitzien naar de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We mogen uitzien naar de belofte van het nieuwe koninkrijk van u op de nieuwe aarde. Waar geen ellende meer zal zijn, op welke manier dan ook. Waar geen ziekte meer zal zijn, geen verdriet, geen rouw, geen onrecht, geen geweld. Wat is het toch heerlijk dat we daar dan mogen uitzien. En dat u ons dat uitzicht hebt gegeven. Geef, Heere, dat we ons mogen vasthouden aan uw belofte. En er ook van overtuigd mogen zijn dat u betrouwbaar bent. Dat u zeker zult doen wat u zegt. Wijs ons de weg, Heere, ook in de komende week. Ga met ons, draag ons, leid ons en zorg voor ons. En wij willen ons samen en persoonlijk aan u toevertrouwen. Dat doen we in het geloof dat u ons horen wilt in Jezus' naam. Amen. Dan zullen nu, als ik het goed heb, de collectes worden gehouden. Zal ook zo een zegenbede worden uitgesproken. En als dat gebeurd is, dan willen we daarna zingen uit Johannes de Heer, lied 7, de versen 1 en 2.
Laten wij bidden om een zegen over onze gaven. Geprezen zijt gij, God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gaven ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Maak het voor ons en voor allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk. Voor nu en altijd. Amen.
Laten we samen ons geloof belijden en daarna zingen uit het nieuwe liedboek, lied 416, de verzen 1, 2 en 3, Ga met God. En laten we in ieder in eigen hart de volgende woorden meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Hij is op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Ontvang met een open hart in het geloof de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met zijn Heilige Geest is met u en jullie allen. Amen.